En het thema zijn die twee woorden, of dat zinnetje wat twee keer klinkt, vers 40 en vers 47. Kom en zie. Gemeente van de Heer Jezus Christus, gasten, als je ergens enthousiast over bent, dan wil je dat graag met anderen delen. Zo gaat het denk ik heel vaak, een mooie reis die je hebt meegemaakt, er zijn de foto's die je wilt laten zien. Een bezoek aan een mooie tentoonstelling in het museum, je schrijft erover op Facebook. Een prachtige wandeltocht, een schitterend concert, een heerlijk restaurant. Je deelt dat graag met anderen, fotootje op Facebook of Instagram. Enthousiasme, zo gaat het, werkt vaak aanstekelijk. En ik heb in mijn boekenkast een boek staan met de titel Hoe word je een aanstekelijke christen? Ik heb het boek jaren geleden gelezen en vond in het boek nog een oude preek over dit thema. Maar op de achterkant van dit boek staan deze woorden. Wat is er mooier dan anderen aan te steken met je geloof in Jezus Christus? Daar word je ontzettend blij van. Hoe heerlijk is het als je meemaakt dat de vonk overslaat op je moeder, je broer, je buurman, je vriendin, je collega, je clubgenoot. Jezus nodigt immers iedereen uit om in zijn koninkrijk binnen te gaan. Mooi. En ik dacht, wie verlangt daar niet naar? Maar weet u, de flap gaat eigenlijk nog verder. En dan staat er, die uitnodiging, dat bent u. Dat ben jij. Hoe je een goede uitnodiging bent, wordt, dat leer je in dit boek, staat er. Nou ja, een beetje Amerikaans misschien. Maar toch, die uitnodiging ben jij, ben ik. Hoe je als gelovige een uitnodiging kunt zijn door je manier van leven voor mensen die Jezus niet kennen. Een boek. Nou, als we het Bijbelgedeelte van morgen, wat we hebben gelezen, op ons laten inwerken, zou je kunnen zeggen dat Andreas en Filippus geen boek nodig hebben. Dat is helemaal niet van toepassing op hun leven. Andreas heeft net een ontmoeting gehad met de Heer Jezus. Om te zeggen, kom, we hebben de Messias gevonden, kom mee. In zijn enthousiasme laat Andreas zich meebrengen, neemt Andreas meenemen naar Jezus toe. En even later is daar dan Filippus. Jezus ontmoet hem en die ontmoeting heeft blijkbaar in zijn leven zoiets geraakt dat hij daarna op zoek gaat en Nathanael vindt en zegt, kom, hier is iemand over wie Mozes al schreef, over wie de profeten hebben gesproken, Jezus. Ik heb de Messias ontmoet, kom, ga met me mee. En ook Nathanael ontmoet Jezus. Twee mensen die enthousiast zijn over de Heer Jezus en dat op anderen weten over te brengen. Bijzonder. Is dat ook niet wat we eigenlijk diep in ons hart ook zouden willen? Dat we anderen uit ons gezin, in onze vriendenkring, collega op je werk, een medestudent enthousiast kunt maken over het of in ieder geval op het spoor zetten van hem. En als dat verlangen er niet is, dan kunnen we de Heere God erom vragen. Want hij wil niets liever dat mensen zijn zoon leren kennen. Maar ik kan me voorstellen dat er misschien wel schroom is bij u, bij jou, bij mezelf. Verlegenheid. Want ja, om over de Heer Jezus weer te beginnen op je werk, je vrienden, is ook moed nodig. Misschien ervaar je zelf ook wel teleurstelling bij jezelf, dat je het hebt geprobeerd, maar zonder resultaat. Je deed nog zo je best naar je kinderen toe, maar ze namen het stokje niet over. Of in ieder geval nog niet over. Je collega's nemen wat je vertelt voor kennisgeving aan, maar veel verder komt het niet en je laat het thema weer rusten. Ik hoop dat we vanmorgen samen iets kunnen leren van deze eerste discipelen. Want ik vroeg me af, wat zou nou het geheim zijn van hun enthousiasme, van hun wervingskracht? Zouden we iets van hen kunnen leren? Ik denk het wel. Maar voordat we het vanmorgen over de discipelen hebben, wil ik het eerst hebben over de Heer Jezus. Want ja, daar is Johannes helemaal vol van. Als je hoofdstuk 1 van zijn evangelie op je laat inwerken, dan zie je dat er maar één persoon centraal staat. En dat is de Heer Jezus. In deze hoofdstukken draait alles op hem, om hem. Er gaat een geweldige aantrekkingskracht van hem uit. Als een magneet trekt hij mensen naar hem toe. En de een naar de ander komt in beweging en heeft een ontmoeting met hem. En wat ontdekken ze dan als ze Jezus ontmoeten? Nou, daar heeft Johannes al het nodige over gezegd. Hij heeft tenminste al 3 dingen over de Jezus gezegd, zo aan het begin. En het eerste, Johannes 1 vers 14, ik vat het even samen. Heeft Johannes verteld dat het woord vlees is geworden. Denk even aan de preek van dominee Batenburg met kerst. De Zoon van God is naar deze aarde gekomen. Hij daalde neer van zijn troon om mens te zijn. God heeft, zegt Johannes, zijn tent onder de mensen opgeslagen. God heeft in de Heer Jezus een gezicht gekregen, een lichaam, handen, voeten, een stem. Waarom? Omdat God geen afstandelijke God wilde zijn. Nee, dat is hij niet. Hij wilde geen verre God zijn, maar hij is juist naar aarde gekomen om het leven met mensen te delen. De lichaam gekregen. Een huis waar hij woont. Mensen kunnen hem opzoeken, kunnen hem aanraken. Althans toen daar. Wat betekent dat dus? Nou, dat de Heere God dus echt contact zoekt. Gemeenschap, omgang met mensen wil hebben. Dat is zijn verlangen. Daarom is Jezus gekomen. Omdat God in het diepst van zijn wezen een God wil zijn in verbondenheid, gemeenschap met mensen. Daarom is Jezus gekomen en iedereen, zo laat Johannes dat zien. Jezus heeft zijn tent opgeslagen. Omdat hij wil dat zoveel mogelijk mensen hem en de Heere God leren kennen. Dat is het eerste. En het tweede wat Johannes heeft gezegd, is dat de Heer Jezus het Lam van God is. Kijk maar even naar vers 29 en vers 36. Dan wijst Johannes naar Jezus en zegt, kijk, daar is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En de Joden daar, die begrepen dat beeld natuurlijk wel, want een lam, ja, dat wisten ze. Dat was nodig om offers te brengen. Om het goed te maken. Als de dingen waren misgegaan in je leven met de Heere God. De relatie met hem. De relatie met andere mensen. Dan moesten er offers gebracht worden. Om dat te kunnen herstellen. Het berouw. Het lam dat werd geslacht. Bracht verzoening. Herstelde de levende omgang met God. Dat wisten de Joden wel. Maar daar loopt iemand, zegt Johannes, die is het Lam van God. En hij is gekomen, zegt Johannes, om de zonde van de wereld weg te nemen. En wat is zonde? Nou, dat heeft Johannes ook al gezegd. Dat is dat de mensen God niet kennen. Dat de mensen God niet willen kennen. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Zonde. Dat is dat het tussen God en mens, om zo te zeggen, niet botert. Niet goed is. Dat er zelfs soms helemaal geen contact meer is. En nu is Jezus gekomen, zegt Johannes, om die relatie weer te gaan herstellen. Om de toegang tot God opnieuw te openen. En dat deed hij in de weg van lijden door als een lam te lijden. Als een lam de zonde te dragen en weg te nemen. En waarom benadrukt Johannes dat zo? Nou, wat betekent dat? Dat er Jezus gekomen is en dat hij de enige is. De enige die de verbinding met de Heere God weer opnieuw kan brengen, kan leggen. We kunnen de Heere God, de Schepper, alleen maar kennen via de persoon van de Heere Jezus. Maar hij is gekomen En wil je God leren kennen, dan moet je bij Jezus zijn. Bij hem ben je aan het juiste adres. En omdat hij het lam is, heeft hij de angel van de zonde en de dood weggenomen. Dat is het tweede wat Johannes over Jezus zegt. Hij is toegankelijk, hij is mens geworden en hij is het lam dat de zonde wegneemt. Maar dan zegt hij nog iets, het derde wat Johannes over hem zegt. En dat wordt vaak vergeten. Want Johannes zegt ook in vers 34, net voor de schriftlezing van vanmorgen. Dan zegt hij dat Jezus de mensen zal dopen met de Heilige Geest. Jezus is degene die de Heilige Geest schenkt. En weet u, dat verwijst niet alleen naar Pinksteren, straks bij de uitstorting van de Heilige Geest. Maar dat zegt iets over de Heer Jezus zelf. Want wat gebeurt er als mensen de Heer Jezus ontmoeten? Dan komen ze in de invloedssfeer van de Heilige Geest. Jezus is zo vol van de Heilige Geest, dat als mensen hem ontmoeten, de Geest hen ook aanraakt. Het is als met een haardvuur of een kampvuur wat je maakt. Het vuur brandt hevig. En hoe dichter je bij het vuur komt, hoe meer je de warmte voelt. En dat hebben mensen ontdekt. Hoe dichter ze bij de Jezus waren, hoe meer ze de warmte van Gods liefde proefden, kwamen in aanraking met de Heilige Geest. En weet u waarom Johannes zegt dat Jezus als derde doopt met de Heilige Geest? Heb je daar wel zo van nagedacht? Het is zomaar een zinnetje. Maar het is zo geweldig belangrijk. Waarom? Omdat we zonder de Heilige Geest niet kunnen geloven. Omdat we de Heilige Geest nodig hebben om in de Jezus te kunnen geloven. Zonder de Heilige Geest dan slaat de vlam niet over, valt het kwartje niet. Dan besef je ook helemaal niet dat je een heiland nodig hebt. De Heilige Geest zorgt er allemaal voor. Hij moet het doen. De Heilige Geest brengt ons bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus brengt ons bij God. Dat is de beweging. Dus als mensen de Heer Jezus ontmoeten, dan helpt Hij hen om te geloven. Hij geeft de Geest. Hij geeft wat nodig is om de verbinding te leggen met hem. En ik dacht, dat is belangrijk. Als het gaat om, zoals deze schrijvers zeggen, om een aanstekelijk christen te zijn. Als het gaat om een leesbare brief van de Heer Jezus te zijn, om van hem te getuigen. Zijn we helemaal afhankelijk van de Heilige Geest. En ik dacht, dat moeten we steeds weer bedenken. Ze starten met focus, we kunnen van alles organiseren en bedenken. Dat moeten we vooral ook doen. Maar laten we nooit vergeten om de hulp van de Geest te vragen. Want alleen Hij kan mensen, kan de verbinding leggen tussen mensen en de Heer Jezus. Hij is de enige die dat kan. We hebben de hulp van de Geest nodig om mensen, om het geloof in de harten van mensen te laten ontkiemen. En dat doet hij niets liever. Hij wordt hier in het hoofdstuk 1, waar zoveel in beweging is, helemaal niet genoemd. De Geest vraagt geen aandacht voor zichzelf, maar hij is op de achtergrond natuurlijk wel bezig. Al die mensen die naar de Heer Jezus toe gaan, die worden als het ware door de Geest gedreven. In de stilte werkt hij. En brengt hij mensen bij de Heer Jezus. En weet u wat ik zo mooi vind? En dan kom ik bij het thema van de preek. Is dat de Geest van God mensen inschakelt. Gewone mensen worden door de Geest ingeschakeld. En wat doen ze? Ze zeggen heel weinig. Kom en zie. Net als Jezus deed trouwens. Zag u dat? Vers 40. Is Jezus die tegen de discipelen zegt die belangstelling hebben. Kom. Want dan vraagt hij, wat willen jullie? Waarom lopen jullie achter mij aan? En dan zeggen ze zoiets raars. We willen weten waar u woont. Ze weten eigenlijk niks anders aan de Heer Jezus te vragen. Maar hij zegt, kom maar. En hij neemt de hele dag de tijd. Neemt ze in huis. Kom maar. En zie. En we zien het later ook dat Filippus het van de Heer Jezus overneemt. Vers 47. En hij gaat het ook herhalen. Kom maar. Ik heb niet antwoord op alle vragen, maar kom maar. Laten we samen naar Jezus gaan. En daar wil ik vanmorgen wat over zeggen. Vier dingen. Over dat kleine zinnetje, kom en zie. Weet u, dat is in de eerste plaats een uitnodiging. Het is een uitnodiging om te onderzoeken. Jezus nodigt de mensen die hem zoeken thuis uit, vertelt Johannes. Hij deelt het leven met hem. Ze zijn de hele dag in zijn huis. En wat zien we de Heer Jezus doen? Hij neemt de tijd voor ze. Is nodig. Mensen geven zich niet zomaar gewonnen. Geloof is een weg die je gaat. Van vragen, van luisteren, van onderzoeken, van nadenken over wat je hoort. En Jezus nodigt ze. Kom maar. Stel je vragen maar. Kom maar binnen. En weet u, wij kunnen de Heer Jezus niet zo ontmoeten als deze discipelen. Hij is nu niet meer zo fysiek bij ons. Wij moeten het doen met het getuigenis over de Heer Jezus. Met wat de Bijbel over hem vertelt. Maar weet u, als je hoofdstuk 1 van Johannes leest, dan presenteert Johannes dat als een ooggetuigenverslag. Als je dat thuis nog maar eens rustig naleest, dit hoofdstuk, dan valt op hoe concreet het is. Daar is Johannes, op die dag stond hij daar en op de volgende dag is hij daar. En daar is het huis van de Heer Jezus en ze zijn tot 4 uur 's middags bij hem in huis. Zoveel details allemaal. Het is alsof Johannes wil zeggen, de Heer Jezus is dan weliswaar niet fysiek bij jullie, maar lees maar wat er over hem staat. Die woorden brengen je ook in verbinding met hem. Laat het maar op je inwerken. Hier is een verslag in dit evangelie van iemand die ooggetuige was. En die heeft het echt niet allemaal verzonnen. Het is zo concreet. En weet je, mensen zijn met dit verhaal van het evangelie de hele wereld overgegaan. Ze waren zelfs bereid om hun leven daarvoor te geven, omdat ze, toen ze dit boek lazen, zo onder de indruk kwamen van de Heer Jezus, dat ze daar hun leven voor wilde geven in het voetspoor van hem. Het is belangrijk om samen met mensen, je kunt wel veel over God praten, maar dat brengt je nog niet verder. Je moet samen het woord van God gaan lezen, dat is de eerste stap. En kom en zie eens een uitnodiging, lees maar. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we daar als gemeente de komende tijd ook aandacht voor hebben. Dat we mensen uitnodigen om samen de Bijbel te lezen. Want dat is het enige boek waaraan een geweldige belofte verbonden is. Als je begint te lezen, dan zul je de Heer Jezus vinden. En dan mogen we de Heere God aan houden. Kom maar, uitnodiging om op onderzoek te gaan. En tweede, kom en zie eens een uitnodiging om de Heer Jezus te gaan volgen, om hem te gaan geloven. Want het is natuurlijk mooi. Wat is ook een gelovige of een volgeling? Het is al mooi als mensen belangstelling hebben. Het zou geweldig zijn. Maar als je dan gaat lezen, dan komt daar ook die oproep van Jezus naar je toe. Kom en volg mij, zoals hij dat toen ook deed. Dat woord dat stelt je natuurlijk op een gegeven moment ook wel voor de keuze. Als het waar is wat deze persoon zegt, dan moet ik daar iets mee. Het woord brengt je in aanraking met de persoon van de Jezus zelf. Dat is nog weer wat anders dan dat je... Misschien zijn er wel bekende personen. Je hebt boeken van ze gelezen. Maar dan komt die persoon op een gegeven moment zelf een keer. En kun je die persoon ontmoeten. Dat is toch weer anders. Over iemand lezen of de persoon zelf ontmoeten. Nou, dat is de belofte, dat als je de Bijbel gaat lezen, dat die persoon naar je toe komt. Kom en zie is ook, er komt zo de oproep naar je toe om de Jezus ook te gaan volgen, om in hem te gaan geloven. En ik dacht, gemeente, wat in dit hoofdstuk zo centraal is, dat het echt over de persoon van de Jezus gaat. En ik denk dat dat belangrijk is om vast te houden. Het gaat er niet om in eerste instantie dat mensen lid worden van de kerk. Dat we ze inlijven in onze tradities en gewoontes. Dat zegt, kom maar bij onze kring. Dat is natuurlijk wel mooi. Eerste stap misschien, maar ten diepste gaat het natuurlijk om de Heer Jezus. Op hem moet alles gericht zijn. De kerk bestaat ook alleen maar bij de gratie van de Heer Jezus. Hij is het hoofd, het hart. En als het goed is in alles wat we doen, zal Hij toch centraal moeten staan. En dat zie je elke keer weer in het evangelie en in het bijzonder bij Johannes. Kijk, om Hem gaat het. Want Heer Jezus is de enige die ons in verbinding met God kan brengen. En als je dan leest, dan komt die claim natuurlijk ook naar je toe. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Daar zit ook niks tussen. Er zit ook iets van radicaliteit in natuurlijk. Want niemand spreekt zoals de Heer Jezus dat doet. Moet er maar eens even meekijken naar het laatste vers van de schriftlezing. Vers 52, hoofdstuk 1. Als de Heer Jezus dan gaat spreken tegen Nathanael, dan zegt hij amen. Voorwaar, amen, amen, zeg ik u. En dat deed niemand in die tijd. De Joden niet. Na die tijd heeft ook niemand dat meer gedaan. De Heer Jezus met wat hij zegt claimt dus de autoriteit van God. En daar zul je dan wat mee moeten. Dat is de enige manier om hem te leren kennen, is dat je dan ook vervolgens die stap zet. Om het met zijn woorden te wagen. Als dat waar is wat hij zegt, daar moet ik dan wat mee. Dan zal ik ook die stap moeten zetten om verder te komen. En dat is natuurlijk, om zo te zeggen, wel een hele hobbel die mensen soms moeten nemen. Tot geloof komen is een proces, dat gaat niet zomaar van de een op andere dag. Er gaat soms heel wat tijd overheen, je kunt het ook niet forceren. Ik denk in ieder geval dat we stilletjes en voortdurend moeten bidden. Om dat krachtige werk van Gods geest, dat Hij ogen van mensen opent. Dat ze het gaan zien. Want als we alleen maar op dat intellectuele niveau blijven steken, hoe belangrijk en dat soms ook kan zijn, dan gaat het niet. Het hart, het niveau van het hart. De geest moet de ogen en de harten openen van mensen voor de Heer Jezus. En ik denk dat we dat ook steeds weer moeten beseffen, dat de geest het moet doen en dat wij daar slechts om, slechts dat wij erom mogen bidden. In het vertrouwen dat God dat ook hoort. Kom en zie. Een uitnodiging om op onderzoek in te gaan. Een uitnodiging om samen naar de Jezus te gaan. Ik vond het ook wel mooi in dit gedeelte. Kom, ga met me mee, zeggen die anderen. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. We maken het ook mee dat mensen zomaar op zondagmorgen een keer naar de kerk komen. Ze geraakt worden in hun hart. Kan zomaar gebeuren. God kan, net zoals bij Filippus, zomaar iemand in zijn of haar hart raken. Maar heel vaak spelen mensen daarin een rol. Je hebt ook wel anderen om je heen nodig. Geloven op je eentje is moeilijk. Omdat geloven vaak ook zoveel vragen oproept. Je hebt anderen nodig om daarover te spreken. Vrienden, anderen. Want het geloof, dat gaat over een ontmoeting met een persoon. Je hebt hulp nodig van anderen om je op die weg te helpen. Om je verder te helpen. Het is ook wel spannend natuurlijk. Om samen naar Jezus te gaan. Om mensen bij je uit te nodigen. Maaltijd in huis. Niet gelovige collega. Een paar van je vrienden. Om dan die maaltijd iets te delen wat het geloof voor je betekent. Om mensen uit te nodigen naar een kring of naar een kerkdienst. Er is moed voor nodig. Maar waarom zou je het niet doen? Wat heb je te verliezen? En als je moed nodig hebt, vraag God er maar om. Dat wil hij zeker geven. Eén ding is niet nodig. Je hoeft echt niet het antwoord te hebben op alle vragen. Ik vind dat ook mooi bij Filippus, als hij dan Nathanael vindt. En Nathanael is iemand die vragen stelt, die zo zijn bedenkingen heeft. Jezus, de Messias? Ja, maar hij komt toch uit Nazareth? De Messias zou toch uit Bethlehem komen? Dat kan toch helemaal niet, Filippus? Ja, dan is dat een terechte vraag. Mensen hebben soms ook vragen. Goede vragen. En ik denk dat Filippus het antwoord ook niet helemaal weet. Maar hij zegt, Nathanael, kom. Zie, we gaan samen naar Jezus toe. Hij kan antwoord geven. Dat zou je dus ook kunnen doen. Als je zelf niet verder komt, dat je samen naar iemand anders gaat die, ja, die wat meer ervaring heeft, dingen heeft meegemaakt in het leven, die je misschien samen met je vriend of vriendin verder kan helpen. Zeker ook als het om de vraag gaat die mensen die niet geloven bijna altijd stellen. Als God er dan is, waarom is er zoveel ellende in deze wereld? Of als de Heer Jezus dan de redder is, waarom ziet deze wereld er nog zo ellendig uit? Dat zijn van die lastige vragen. Daar kun je niet zomaar makkelijk een antwoord op geven. Maar je kunt wel samen met iemand die belangstelling heeft gaan. Ik dacht, waarom ga je niet naar iemand uit de kring van de gemeente die veel lijden heeft meegemaakt? Die het geloof niet heeft verloren. En zo iemand misschien. Weet u, soms kan een getuigenis helpen. Het boek, het is al wat ouder, van professor Arie van der Beukel. Oud-hoogleraar natuurkunde. Hij schreef een boek, De Dingen Hebben Hun Geheim. Over geloof en wetenschap. En aan het einde van het boek vertelt hij over zijn eigen weg. En hoe er mensen waren die God op zijn weg plaatsten in de weg naar het geloof. Die hem hebben geholpen om te geloven. En hij vertelt over meester Bergsma. Hij vertelt over zijn eigen vader, maar ook over de meester op school. Het is oorlogstijd. De Duitsers hebben in het dorp ingevallen. En zijn zoon zat bij het verzet en die hebben ze te pakken genomen. En die hebben ze op dat moment ook doodgeschoten. Vreselijk. Een verdriet wat niemand zo kan peilen. En de dag daarna was hij op school. En toen schreef hij op het schoolbord een lied wat hij had geleerd. Jezus, ga ons voor. Deze wereld door. En Arie van der Beuken vertelt dat zinnetje en die houding van die meester zoveel indruk op hem maakte. Als het geloof zo krachtig is dat je in al die moeilijke omstandigheden toch hoop kunt hebben. Als Jezus je dat kan geven. Dan moet dat wel heel belangrijk zijn. Dan moet het wel de moeite waard zijn. En als een bouwsteentje voor hem. Op de weg naar het geloof. Zo zijn er misschien in de kring van de gemeente ook wel. Misschien bent u wel iemand met zo'n levensverhaal. Of kun je zelf iets vertellen over wat je van de Heere God hebt meegemaakt. Als een klein stapje. Om iemand verder te helpen. Ik kom bij mijn laatste punt. Ik ga afronden. Want ik zie dat het ook alweer tijd is. Kom en zie is een uitnodiging ook om in de vierde plaats om je te laten verrassen. Weet u, daar ben ik eigenlijk zo door getroffen. Dat wil ik als laatste nog vertellen. Wat gebeurt er als mensen de Heer Jezus ontmoeten? Nou, kijk naar Simon. Hij wordt door Andreas meegenomen. En wat zegt de Heer Jezus tegen hem? Simon, ik noem je Kefas. Jij bent een rotsman. Nou, we weten nog helemaal niks van Petrus op dat moment. Maar de Heer Jezus ziet wat hij van Petrus kan maken. En later is er Nathanael. Jij bent een man, zegt Jezus, in wie geen bedrog is. Zou dat echt zo zijn? Ja, misschien was hij wel een oprechte zoeker, dat zou kunnen. Of Jezus benoemt iets van wat hij in Nathanael kan maken. Zo, dat is belangrijk, die positieve en niet verwijtende houding. Maar wat geeft de doorslag bij Nathanael? Dan moet je maar eens even kijken. Wat de doorslag geeft bij Nathanael is dat Jezus hem onder de vijgenboom ziet zitten. Dat is bijzonder. Dat raakt hem zo. Blijkbaar was er onder die boom iets gebeurd. Blijkbaar zat Nathanael onder die boom. Heeft hij misschien wel een verlangen naar God uitgesproken? Misschien was het iets wat zo privé was dat niemand wist. Maar de Heer Jezus die benoemt het. En dan ziet Nathanael, hier staat iemand die mij kent dus. Straks in hoofdstuk 4 is daar die Samaritaanse vrouw. Die zegt tegen de mensen, daar is iemand die mij helemaal kent. Die alles van me weet en me toch lief heeft. En zo ook Nathanael laat al zijn reserves varen. Als hij mij kent, dan is hij de moeite waard om te gaan volgen. En dan zegt Jezus nog iets bijzonders naar Nathanael. Je zult nog veel meer ontdekken. En Jezus neemt hem mee. Je zult de hemel geopend zien en engelen op en neer gaan. Dat is een verwijzing naar Genesis 28, naar de ladder die Jacob zag. Jezus zegt tegen Nathanael: Nathanael, als je bij mij komt, dan zul je zien dat ik de ladder ben. Je hoeft niet omhoog te klimmen in je leven om te ontdekken aan het einde van de rit of het waar was of niet. Maar ik ben de ladder die jou brengt bij de Heere God. Ik ben het die mijn leven aflegt. Ik ben het lam dat stierf voor jou. Ik ben gekomen. Vertrouw me maar. Ik breng je bij de Vader. Kom en zie. Een uitnodiging om te onderzoeken. Om de Heer Jezus te volgen. Om samen met anderen naar de Heer Jezus te gaan. En het is ook een uitnodiging om je te verwonderen. Over wat Jezus allemaal wel niet kan doen. Ik zie er naar uit. Ik ben zo benieuwd wat Hij dit seizoen met ons en door ons heen gaat doen. Amen.